Vandaag deel ik weer een persoonlijke en eerlijke sober story. Dit keer het verhaal van Julia. Julia begon net als zoveel van ons met drinken in haar studententijd. En hoewel ze zich er al jaren vragen bij stelde, kreeg alcohol pas echt een stevige grip op haar leven toen ze na een COVID-infectie niet goed herstelde. De post-COVID-klachten legden haar leven van het een op het andere moment stil. Haar werk, haar sociale contacten. Ineens stond alles op pauze. En alcohol werd haar medicijn om de pijn van die verliezen even niet te hoeven voelen. Maar diep van binnen wist ze, dit klopt niet. Want juist met mijn klachten zou ik niet moeten drinken. De innerlijke strijd die ontstond werd steeds groter. Tot ze eind 2023 besloot, dit is klaar. Het moet anders. En die eerste stap was spannend. Het voelde als een hoge muur waar ze niet overheen kon kijken. Maar ondanks die angst zette ze toch door. En dat bleek het begin van iets moois. Onderweg is zij erachter gekomen dat alcohol haar in werkelijkheid niets te bieden heeft. Integendeel, niet drinken levert haar veel meer op dan ze ooit had gedacht. Zoals zij een sober soundbite uit mijn programma quote: "Sobriety is the gift that keeps on giving." Dankjewel, Julia.
Dit is Blij Alcoholvrij, de podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Welkom, Julia.
Ja, dankjewel.
Ontzettend goed dat je er bent. En we duiken er gewoon meteen in. Wil jij iets over jezelf vertellen en hoe je leven eruit zag toen alcohol nog een grote rol speelde?
Ja, dat wil ik. Mijn naam is Julia. Ik ben 45 jaar oud. En ja, hoe zag mijn leven eruit? Ik werkte. Ik had een jong gezin. Inmiddels wat oudere kinderen. En ja, eigenlijk ging alles best wel goed. Maar alcohol was altijd wel op de achtergrond aanwezig voor mij. Dus ja, sinds mijn studententijd, dan is het soort van normaal dat je af en toe uit de bocht springt. Dat doet iedereen. Nou, dat deed ik ook. Maar eigenlijk heb ik nooit toen gemerkt dat ik meer dronk dan anderen of regelmatiger. Eigenlijk nadat ik mijn kinderen kreeg, was het een hele hectische periode. Ik was ook gewoon aan het werk, eigenlijk over mijn kunnen aan het werk. En toen merkte ik al wel dat ik vatbaar was daarvoor, voor alcohol. Dus dat ik af en toe te veel dronk.
Moet je dan ontspannen, 's avonds?
Ja. Moe, beetje overwerkt. Nou, toen merkte ik al wel dat een glas wijn, ja, net dat ergste tijdelijke eerste randje van ontspanning gaf. En ja. Nou ja, ik was daar wel alert op, dat weet ik nog wel. Omdat ik in mijn familie werd er altijd al best wel veel gedronken. Dus het was ook, ik had dat al wel opgepikt. En ik wist wel van, dat wil ik niet. Dat kan ik me goed herinneren, dat ik dat niet wilde. Dus ik was heel alert op mijn eigen alcoholgebruik. Dus ik heb dat al die jaren eigenlijk goed onder controle gehouden, voor mijn gevoel.
En wat dacht je dan?
Volgens mij ben ik gevoelig hiervoor. Volgens mij moet ik dit niet doen. Dus
stelde je dan regels voor jezelf? Werkte het op die manier?
Ja, ik gewoon alleen in het weekend. Alleen op het feestje. Maximaal 3 glazen had ik dan in het weekend. Maar die regels die konden ook wel steeds een beetje verschuiven, die paaltjes. Hè? Dus dat ik dan dat het weekend op donderdag begint. Ja. Dus dat was wel, maar ja, als ik zo terugdenk, denk ik, nou, ik was ermee bezig, maar ik kon daar wel goed, binnen de regels kon ik daar redelijk goed mee omgaan. En dat veranderde eigenlijk een jaar of 3 geleden. Toen werd ik ziek. Toen bleef ik, na een corona-infectie, bleef ik veel klachten houden. Ik was niet eens heel ziek, maar ik bleef daarna gewoon, ja, heel veel post-covid klachten houden. En dat werd eigenlijk elke keer een beetje erger. En ik kwam dus thuis te zitten. Ik kon niet meer werken. Mijn sociale leven lag op zijn gat. In een korte tijd was er dus heel veel verlies. En toen ben ik, en dat is ook weer geleidelijk aangegaan. Hè. Ik ben niet van de een op de andere dag meer gaan drinken. Maar ik ben toen wel, dat is denk ik de rode draad in mijn verhaal, alcohol gaan gebruiken als een soort medicijn.
Ja.
Ja. Dus er was natuurlijk niets voorhanden voor mij om te herstellen. En dat is eigenlijk nog steeds niet zo. Maar dat wijntje 's avonds, 2 glaasjes of 3 glaasjes. Ik heb eigenlijk nooit heel veel meer dan dat gedronken. Maar die 2 à 3 glaasjes op een avond, die gaven me net even dat gevoel van een soort verdoving. Of een, ik weet het niet eens zo goed, maar het gaf even tijdelijk een soort pauze van het ziek zijn. Ik denk dat dat de beste manier is om het te omschrijven.
Ja, je zegt mooi als medicijn, hè?
Ja.
En je noemde net ook verlies. Hè? In korte tijd leed je veel verlies.
Ja.
Werk, sociale omgeving, gezondheid, je fit voelen.
Ja.
Dat medicijn werkt dan natuurlijk perfect om dat gevoel uit te schakelen. Om die pijn van dat verlies uit te schakelen.
Ja. Ja. En dat was wel waar ik dan dus eigenlijk op ging teruggrijpen. Want het is er. Het is voorhanden. In die zin was het makkelijk. En ik dronk ook eigenlijk nooit buitenshuis. Het was altijd gewoon 's avonds zelf op de bank. En ook dat was eigenlijk vanaf het begin af aan voelde dat niet goed voor mij. Omdat er zat heel veel schaamte op. Want aan de ene kant deed ik er alles aan om te herstellen. Dus ik ging naar de fysio, ik ging naar de ergo, ik ging naar de logopedie. Ik had een therapeut, je wil niet weten wat ik allemaal aan therapieën en behandelingen heb geprobeerd. Met supplementen, met van alles deed ik eraan om beter te worden. En aan de andere kant was ik elke avond alcohol aan het drinken. ik wist ook wel dat dat niet goed was. Die tegenstelling daarin. Dat voelde echt als een soort parallel universum. Hè? Dus dat was eigenlijk vanaf het begin af aan dat ik dacht, ik wil dit helemaal niet. En toch was de verleiding groot. Dus toen dacht ik wel na een tijd, dit vind ik niet fijn.
Wat was het moment dat je kwam tot het punt van, nou is het klaar. Nou wil ik iets anders.
Dat was eigenlijk in de zomer van 2024. Dat ik ook in de zomervakantie dacht, het lijkt wel alsof ik meer drink. Of ik die verdoving meer nodig heb. Ik voelde me ook niet goed. Ik kwam aan in gewicht. Ik was nog steeds niet aan het herstellen van long covid. Ik was echt wel huisgebonden. En het knaagde elke keer ik weet niet of je dat kent. Maar dat stemmetje op de achtergrond. Van, wat je nu doet, dat is niet goed. Ja, ik voelde me daar niet goed over in mezelf. En die tegenstrijdigheid. En ergens zo rond november, december, zo die richting die feestdagen. Toen dacht ik, gadverdamme, ik had zo genoeg van mezelf. Ik kon gewoon niet meer rijmen met mezelf. En ik merkte denk ik ook de effecten van het alcoholgebruik op mijn gezondheid. Qua gewicht, maar ook elke keer nog vermoeider. Maar je weet ook na die tijd niet meer hoe het is om het niet te hebben. Dus ik had wel een drempel om daar wat mee te gaan doen. En toen ben ik podcast gaan luisteren. Want ik kon ook geen boeken lezen, maar podcast luisteren, dat kon goed. En toen was ik podcastserie van Bram Bakker aan het luisteren. Over allerlei verschillende onderwerpen. En die psychologie, en heel interessant. En daar kwam een aflevering met jou op te proppen.
Nummer 106, ik weet het
niet. Nummer 106. En en toen dacht ik, oké. Ik vond het heel interessant hoe je dat uitlegde. En ook het idee van niet mensen als een alcoholist bestempelen. Want zo voelde ik mij ook echt niet. Ik wist wel, ik ben gevoelig hiervoor, maar echt een alcoholist, zo voel ik mij niet. Dus kon ik me ook niet aan verbinden. Dus alle andere programma's waren ook. Ja, daar voelde ik me niet door aangesproken. En die podcast die heb ik toen nog een keer geluisterd. En dat bleef ook zo achter in mijn hoofd hangen. En volgens mij heb ik toen een keer, ergens begin januari 2024, heb ik contact met jou gezocht. En toen hebben we ergens in die eerste week gesprek gehad. En dat was echt zo'n moment dat ik dacht, oh, help, ga ik dit doen? Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja,
dat ja, was dan heel spannend, hè? Want je neemt een heel, je zet een ontzettend moedige stap om ermee naar buiten te treden. Je weet het al heel lang, het voelt al heel lang niet goed.
Ja.
Je trekt ermee naar buiten en dan wordt het natuurlijk een soort van voor het echie.
Ja.
En nu dan? Hè? Ga ik dit? Durf ik dit?
Ja.
Ja. En je hebt het gedurfd.
Ja, ik heb het gedurfd. Ik dacht echt in dat gesprek bij aanvang van, ik hoor wel even wat ze te melden heeft. Zo, dat idee. En toen, ik weet nog dat ik ontzettend bang was om over die muur te kijken. Ja, wat zit hierachter? Ga ik dan niet ook al mijn rouw van het verlies van gezondheid, van alles, ga ik dat dan helemaal op mijn dak krijgen? En ja, ik dacht echt, wow, hoe ga ik hier nou mijn hoofd boven water houden? Hè? Zo. En achteraf denk ik, ja, dat was gewoon de wijn die sprak nog. Want ik ben inderdaad toen, na dat gesprek, want jij zei toen iets en dat heeft me toen echt over die muur geholpen. En dat was dat je zei van, ik wou dat ik toen 5 jaar voordat ik te ver ging in mijn eigen alcoholgebruik, wou ik dat ik dit gesprek had kunnen voeren met iemand.
Ja.
En ik gun je dat je nu anders kunt kiezen. En ik heb dat toen opgeschreven, ik heb dat nog ergens liggen. En dat was voor mij de trigger eigenlijk om te zeggen, maar dit ga ik doen. Dus volgens mij ben ik toen met twee benen tegelijk erin gesprongen in het programma. En in de groep aangesloten. Ja.
En wat waren vervolgens de stappen die je zette? He, je had het besluit genomen en toen? Wat ervaarde je daarin?
De eerste stappen die ik ging zetten nadat ik in jouw programma was gestapt. Dat was echt 's ochtends jouw voiceberichten luisteren. Dus kennis op doen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste was. Ik was inmiddels al wel gestopt met alcoholgebruik. Dus ik dronk niet. En ik ging die voiceberichten luisteren en kennis opdoen over wat nou alcohol is en wat het doet. En ik dacht dat ik eigenlijk wel heel veel al wist. Maar ik kwam er ook achter dat ik eigenlijk nog niets wist ervan. En dat haalde al heel veel weg. Dat ik me echt realiseerde van, het is gewoon een giftig, verslavend goedje. Ik ben daar in die val getrapt. En eigenlijk met alles wat er daar omheen speelde, was het eigenlijk 1-1. Ik vind het heel logisch dat ik dat ben gaan doen. Niet goed, maar wel, ik snap het wel van mezelf. Dus ik kon wat milder naar mijn eigen verhaal kijken.
Dat hoor ik, ja.
Ja.
De schaamte viel wat weg.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, en mezelf niet zo die schuld geven van, wat ben je dan dom of zo, dat je dit bent gaan doen, terwijl je ziek bent. Ja, en ik voelde ook opluchting om niet meer zo te hoeven liegen tegen mezelf. Ja, het een beetje goed praten. Hè, die stemmetjes van, weet je, je bent al ziek, dan is dit nou eenmaal iets wat je dan nog wel hebt. Ik zat het heel erg goed te praten.
Ja.
En het voelde goed om niet meer die tweesplitsing te hebben.
Ja.
En ik kwam in een bestaande groep terecht. En dat was meteen een feest van herkenning en delen. En gelijkgestemdheid. Heel veel verschillende mensen, maar ook weer allemaal hetzelfde. Het voelde heel fijn om mijn verhaal te kunnen delen. Om met elkaar daarover te kunnen hebben. Ondertussen die kennis op te blijven doen. Ja.
En wat vond je lastig? Was er iets waarvan je zegt, daar heb ik toch ook nog wel moeite mee gehad?
Ja, wel van die momenten van op vakantie gaan. Echt feestjes had ik niet, want daar kon ik zelf niet naartoe. Dus ik had ook niet dat ik ergens op een feestje werd uitgelokt om toch wat te drinken. Dus daar had ik niet zo moeite mee. Mijn partner drinkt niet, dus we hadden ook gewoon geen alcohol meer in huis. Dus thuis kon ik best wel makkelijk schakelen, vond ik. Ja, de moeite was wel om 's avonds een andere manier te vinden om toch te kunnen ontspannen.
Ja.
Ja, en ik heb echt moeite gehad in dat ziek zijn. Dus eigenlijk kwam toen pas het hele accepteren, het rouwen van ik ben nu al een tijd ziek en het lijkt er nu even niet op dat ik helemaal ga herstellen. ik merkte wel verbetering in mijn gezondheid. Want als je alcohol wegneemt, dan gaat je gezondheid hoe dan ook verbeteren. Maar echt die post-covid, ja, die ging niet weg.
Nee.
Maar ja, die ging met alcohol ook niet weg. Dus ja, toen kwam echt dat hele proces van het ziek zijn, het rouwen om het leven wat ik ooit had, wat voor een deel natuurlijk weg was, kreeg het ook wel om de oren daarin. Ja, maar ik voelde me erg gesteund door de groep en door mijn omgeving, mijn directe omgeving, hebben me goed gesteund. Dus ik ben echt andere dingen gaan oppakken om toch wel voor mezelf dingen te gaan doen. Dus veel meer met handwerken bezig, met creatieve dingen bezig. En toen ik regelmatig wijn dronk, deed ik dat eigenlijk niet. Dat zet alles stil.
Mm.
Dus ik ben toch meer bezig gegaan. Ik ben ook andere cursussen gaan volgen. Dus gewoon weer dingen leren, mezelf ontwikkelen. Ja. Maar je vroeg wat was moeilijk. Nou, toch die ontspanning wel zoeken. Als ik wel overprikkeld raak, wat doe ik dan? Wat kies ik dan? Dus dat was een heel andere manier van omgaan met mezelf eigenlijk. Ja, daar heb ik wel mee geworsteld.
En heb je dat ook leren verdragen? Want je kan natuurlijk afleiding zoeken. Hè? Dat kan je best een tijdje helpen. En ergens zit het natuurlijk ook een oplossing in het ongemak leren verdragen.
Ja.
Dat het even niet weg moet. Dat het gewoon echt even niet zo leuk is. Zeg ik dan even netjes. Dat het leven gewoon even je niet toelacht. En dat dat er mag zijn.
Precies, ja. Want als je drinkt, dan laat je dat stuk eigenlijk niet toe. En ja, nee, ik ben heel wat avonden om 9 uur naar bed gegaan. Chagrijnig. Maar ja, dat was oké. Dat was oké. Ik wist heel goed waar ik door moest. Ik wist ook die eerste 3 maanden. Dan gaat het gewoon uit je systeem. En daar heb ik mee te dealen. Dus het moeilijke is denk ik als je ziek bent. Of het nou post-covid is of iets anders. Dat het moeilijker is om je afleiding ook buitenshuis en op andere manieren te vinden. Dus ik werd eigenlijk nog meer geconfronteerd met het verlies wat ik moest lijden. Ja, ja.
Zoeken van afleiding was voor jou sowieso dan dus moeilijker.
Ja. Ja.
Omdat je terug werd geworpen, noodgedwongen op jezelf.
Ja.
Je hebt een gebrek aan energie en dergelijke.
Ja. Ja. Ja, ik kon niet makkelijk gaan sporten of zo. Nee, ja. In die groep waar ik in zat zijn ook mensen lekker gaan sporten en naar buiten en wandelen. En nou, dat zijn dingen die ik toen ook nog veel minder kon. En waardoor ik helemaal op mezelf werd teruggeworpen. Ja, dus ja, ik ben daar wel mee doorgegaan. Ik ben ook daarna doorgegaan in die groep. En ik tot nu eigenlijk daar nog steeds mee doorgegaan. Het is nog steeds een proces. Ja.
Ja, want mooi dat je dat inderdaad ook een proces noemt. Hè? Want het stoppen met drinken is één ding. En daarna komen er ongelooflijk veel andere dingen op je pad. Want hoe lang heb je dan... Want volgens mij was dat dan februari 2024. Ja. Dat je bij mij bent ingestapt en bent gestopt. Dus dan ben je nu... Hoeveel maanden verder zijn we dan?
1 jaar en 3 maanden zo. Ja.
Ja, precies. Ik zit richting dus 15, 16 maanden inderdaad. Ben je in die tijd alcoholvrij gebleven?
Nee. Nee, ik heb nog heel af en toe heb ik iets gedronken. Ik heb het ook een keer bewust gewoon gedaan. Als een soort experiment. Dat ik dacht, hoe ga ik nu daarop reageren? Ik was ook gewoon nieuwsgierig geworden. Dat was denk ik in de zomer. Ja, ergens na een half jaar zo. En we zaten op een camping en het was hartstikke mooi weer. En nou, dat zou normaal een gelegenheid zijn dat ik wel echt wat zou drinken. Toen heb ik dat ook gedaan en dat beviel zeer matig. Ja, dat, ik voelde me ook de volgende dag en echt meteen ook niet goed. Dus angstiger. Nou, ik was er heel bewust bij. Van, hé, wat voel ik nou? Wat merk ik nou aan mijn lijf? Ben ik extra vermoeid? En ik dacht echt, wow, na 2 glaasjes, hè, daar zou ik dan vroeger mijn hand niet voor omdraaien. En nu dacht ik, wow, wat is dit? Dus ik heb daar veel van geleerd. Ja, ik heb daar veel van geleerd. En wat ook hielp is, we hadden natuurlijk nog die groep. Dus ik kon daar ook in terecht om dat gewoon te vertellen. En dan wat ontzettend helpt, is dat er dan geen veroordeling is. Dan is er begrip en mildheid. En nou, ik heb toen direct de knop weer omgezet en gemerkt van nee, dit wil ik niet. Misschien dat ik nog een keer of twee zo'n datapunt, ja, zo noemde je dat in dat programma ook, een datapunt heb gehad. En elke keer kom ik daarna weer terug bij, nee, dit wil ik nog steeds niet. Dus ik heb ook de nodige gelegenheden nu gehad waarin ik eigenlijk zonder moeite, zonder alcohol bleef. En me daar echt ontzettend goed bij voelde.
Ja, en wat ik wel mooi vind, want in het voorgesprek van deze podcast hadden we het er even over. Hè? En toen zei jij van, goh, ja, maar ik heb wel een paar keer gedronken. Mag ik dat dan zeggen? Hè, alsof je alleen maar succesvol zou zijn op het moment dat je op 1 februari 2024 zegt, ik kies ervoor om niet te drinken. En dat je dan alleen maar succesvol bent als je dat dan tot een lengte van dagen volhoudt. En daarom vroeg ik er specifiek naar. Het ook wel interessant vindt hoe jij het gedaan hebt. Hè? Hoe jij zegt van, ik wilde dit, ik wilde het ervaren. Want misschien draagt dit, en dan mag je zelf antwoord op geven, maar want misschien draagt het ook juist wel bij aan jouw kennis over de impact die alcohol over jou heeft. En dat het je dus ook daadwerkelijk niet iets dient. Ja, waardoor het je sterkt in de toekomst om het niet te doen. Ja. Om daar af te
gaan. Ja. Ik heb mij toen voorgenomen, ik weet toen ook wel dat ik dat toen heb uitgesproken, dat, en dat is echt wel een besluit geworden, dat ik niet wil drinken als ik overprikkeld ben. Of getriggerd ben. Ja. En dat heb ik wel ook echt zo volgehouden. Dus als ik me uit mijn doen voel, uit mijn window ben, dan drink ik niet. Want ik weet dat dat het echt erger maakt voor mij. En dat is een heel stevig besluit geworden. Ja.
Heel mooi, want ik citeer jou daar regelmatig op. In de groepen.
Oh, tof.
Dan zeg ik, ik heb ooit gewerkt met iemand en die zei van, als het verlangen naar alcohol opkomt, en dan doe ik de check bij mezelf. Doe ik dit omdat ik overprikkeld ben? Of doe ik dit om andere onschuldigere, tussen aanhalingstekens, redenen? En dat jij inderdaad zegt van, en vind ik mooi hoe je ook nu uit jezelf aanhaalt, hè, dat het ferme besluit is. Vanuit die reden, overprikkeling, demping, verdoving is een no-go. Doe ik niet.
En die regel, ja, die gaat eigenlijk bijna altijd op voor mij. Dus, want als ik niet overprikkeld ben, dan zie ik ook niet een noodzaak om iets te drinken. En dan denk ik er ook niet aan. Dus ja, dan is het heel makkelijk om niet te drinken. Dus het is ook voor mij geen gevecht meer om niet te drinken. Waar ik misschien die eerste maand, 2 maanden echt nog wel eens dacht van, oh, ik wil wel een drankje. Heb ik dat nu niet meer. En dat voelt heel vrij. En dat was ook wat ik, dat gevecht van, oh, ik mag niet drinken, oh, en dit, en dadelijk faal ik weer. Of, ja, ik heb dat niet meer. Dus daarom vind ik ook, ondanks inderdaad dat ik wel die datapunten heb, dat ik wel degelijk succesvol ben in dit programma. En voor mezelf dus echt een streep heb getrokken.
Ja, kijk, weet je, voor mij is, hoe ik er ook in zit, het is veel belangrijker om voor jezelf te voelen dat jij het niet meer mist. Dat jij keuzes maakt die in lijn zijn met wie je bent en waar je naartoe wil. En je integriteit behouden. Dat is belangrijker dan niet drinken.
Ja.
Nuchter worden is niet het doel. Er is wel een statement wat ik daarin gebruik. Waarbij jij en ik allebei ervaren dat nuchter zijn je helpt in de richting van de doelen die je wil nastreven. Maar het gaat veel meer over hoe je je voelt.
Ja, dat zeg je mooi. Hè? Dat integer zijn, dat kunnen houden aan je voornemens. Ja, dat besluit wat ik toen heb genomen, dat ik me daar echt aan kan conformeren. Dat is echt het startpunt geweest, juist om weer andere dingen te gaan doen. En om mezelf weer verder te ontwikkelen. En om verder te gaan in mijn herstel van post-COVID. Dus het nuchter worden is de eerste stap. Maar de gift keeps on giving. Nou, dat vind ik echt, dat blijft zo waar.
Noem eens een paar van de cadeautjes die jij hebt gekregen in sobriety.
Ja, nou, naast dus toch een betere gezondheid ben ik nu ook weer aan het leren. Dus in mijn vakgebied ben ik aan het leren. Dus ik ben echt aan het kijken, kan ik toch nog weer binnen de beperkingen die ik natuurlijk ook nog heb, maar wel weer wat aan het werk komen. En dat had ik een jaar geleden helemaal niet gedacht. Dus dat is echt een cadeautje. Maar het grootste cadeautje is die integriteit naar mezelf. Ja. Ja, dat blijft een ontzettend goed gevoel. En dat maakt ook dat ik... Ik geloof niet dat ik ooit kan zeggen, ik drink nooit meer. Nooit is nooit. Ja, geen idee. Ja. Maar ik weet wel dat ik niet terug ga naar hoe het was. Dat durf ik echt wel heel stellig te zeggen. Ik denk dat het is. Dat het grootste cadeau is. Dat vertrouwen op mezelf. Ja.
Ja, zoals ik het wel eens zeg, je kan er weer op vertrouwen dat je ja en ja is en je nee en nee. En je daarmee gewoon recht in die spiegel aankijken zonder dat je voelt dat daar iets van alles achter zit. Waarbij je eigenlijk het gewoon niet eens bent met jezelf en niet blij bent met jezelf. En met alle gevolgen van dien voor je zelfvertrouwen en je eigen waarde.
En ook dat stemmetje van dat je 's ochtends denkt, ja, maar vanavond ga ik niet wat nemen. En dat je het dan toch doet en de wereld aan smoesjes bedenkt en je gaat er echt zelf in geloven. Ik ging er echt zelf in geloven van, oh, ik heb het nodig, want ik ben ziek. Hè? En dat, ja, dat niet meer te doen naar mezelf, ja, dat heeft me ontzettend veel opgebracht. En ja, ik moet wel echt terugdenken aan vorig jaar zomer, dat ik een paar maanden nuchter was en dat ik gewoon weer naar een concert ben geweest. En eigenlijk kon het natuurlijk niet qua gezondheid, maar ik ben wel gegaan. En ik heb genoten, dus ik ben echt vol gegaan. Broodje nuchter, in het midden, dansen, meezingen. En ja, dat was echt zo'n overwinning. Dus de vrijheid voelen om daarheen te gaan en gewoon mee te doen. Zonder alcohol. En ik heb echt een toffe avond gehad. En ik geloof niet dat ik een betere avond had gehad als ik wel wat had gedronken. Ik denk...
Ja, dat is een mooie ervaring.
Ja, dat is echt zo'n ankerpunt moment om dicht bij me te houden. Dus
Hey, en was er iets waarvan je, toen jij met mij sprak, dat je dacht, ga ik dit echt doen? Ik kan niet over die muur kijken. Was er iets waar je toen heel erg in geloofde over alcohol of over jou en alcohol, wat bleek niet waar te zijn?
Ik had wel echt een soort overtuiging dat ik alcohol nodig had om te ontspannen. En dat ik het echt gebruikte met een soort van goede reden. En ja, dat is niet waar. Ik kan heel goed zonder. Dus die overtuiging die was hardnekkig. Die heb ik van, denk ik, al op jongere leeftijd ontdekt. En dan is het een hardnekkige overtuiging geworden. Maar in jouw programma's, ik weet nog dat we een les hadden over die overtuigingen over alcoholgebruik en over jezelf. Ik ben toen daar elke dag over gaan schrijven. En ik ben toen tot die laag gekomen van waarom doe ik dit? En dat is niet alleen maar uit gezelligheid en zo. Nee, er zit heel veel meer onder. Dus het onderzoek daarnaar, naar je echte redenen. Dat is denk ik dan ook een soort basis geworden voor mijn herstel daarin. Ja.
Ja, en dat is ook echt het belangrijke werk om te doen. Hè? Zoals ik eigenlijk altijd zeg, van je moet zicht krijgen op alle dingen, alle redenen die je hebt om te drinken. En ze vervolgens niet oppervlakkig maaien, maar met wortel en al moeten ze eruit. En moet je eerlijk naar jezelf zijn van ja, in hoeverre, als je het voorbeeld ontspanning noemt, in hoeverre ontspant het me nou?
Ja.
Daar is jouw datapunt, hè, toen je zei, toen heb ik een keer bewust gedronken. Op het moment dat je dan de volgende dag kan terugkijken, kan denken, oh ja, maar hoe ontspannend was dit nou? En ik voel nu alweer me aangejaagd en of opgejaagd en angstig. Help me even. Hoe ontspannend is dat? Hè? Als je die eerlijke blik durft te kijken, dan krijg je dat echt een andere blik op alcohol.
Ja. En daar was de groep ook waardevol in, want je kunt ook jezelf smoesjes vertellen. En ik ben mijn eigen smoesjes gaan doorzien. Want ik kan het dan ook best nog overtuigend brengen. Maar in de groep was dat gewoon dat iemand dan vroeg... echt? Vind je dat echt zo? Dat je dan wel kan? Of daar een goede vraag over stelde? We hielden elkaar wel scherp daarin.
Ja.
En dat lukt alleen als je zelf open bent. Dus als je merkt, die deur staat weer open... Ik heb een kiertje in mijn gedachten van ik zou best wel dan en dan toch een glaasje kunnen drinken. Dat dan niet voor jezelf te houden, maar wel juist te bespreken in de groep, dat die veiligheid er is. Ja, dat heeft me ontzettend geholpen om daar wel open over te zijn.
En dat is grappig, want dat is wat je zegt. Het begint met een stuk bereidwilligheid vanuit jezelf om daar open over te zijn. En om daar dus een bepaalde mate van feedback op te ontvangen. En dan vervolgens met die feedback ook wat te doen. Ja. Dus je doet het natuurlijk zelf, maar dat is enorm waardevol. Want anderen doorzien jou, want ze kennen de smoesen.
Ja.
It takes one to know one. En we zitten in die groep natuurlijk allemaal met mensen die gepokt en gemazeld zijn in smoezenwerken rondom alcohol.
Ja, ja. Zeker, ja.
Hey, en als jij nou iemand tegenkomt, hè, die staat waar jij stond in het vierde kwartaal van 2023. Wat zou je dan tegen hem zeggen, tegen hem of haar zeggen?
Ga op onderzoek uit. Ik denk dat dat de eerste stap is. Ga op onderzoek uit. Zoek iets waar je je aan kunt verbinden. Zoek iets waar jij... Of dat nou podcasts zijn zoals deze. Ik denk dat dit een hele mooie start is. Ga ze luisteren. Ik pas goed bij wat jij biedt. Op deze manier... Daar kan ik gewoon heel veel mee. En anderen zullen misschien een andere manier hebben. Maar ga op onderzoek uit. Dat is denk ik het eerste. En ja, ik ben natuurlijk wel fan van jouw programma. Dus die zou ik dan ook wel aanraden. Maar het belangrijker is dat je zoekt wat bij jou past, denk ik. Ja. Ja.
Ja, mooi hoe je dat zegt. Want ieders pad uit verslaving is anders. Ieders pad is uniek. En je hoeft er geen genoegen mee te nemen.
Nee. En zoals de AA en zo, ja, daar pas ik niet, want zo voelde ik me ook niet. En ik zou daar helemaal niet tot mijn recht komen. En er is niks mis met dat programma, alleen niet voor mij.
Klopt.
En dat, dan toch maar gewoon gaan. Gewoon gaan. Vertrouwen in degene die je op je pad tegenkomt. En gaan. Ja.
Ja. Ja, want daar zit hij natuurlijk uiteindelijk wel in. Hè? Je kan zoeken en eindeloos zoeken.
Ja.
Maar in die end zit natuurlijk de oplossing wel in het nemen van actie. Inderdaad, ergens op een plek waarvan je voelt dat die bij je past.
Ja, en dan gewoon niet meer drinken. Maar ja, dat...
Dat is de oplossing.
Ja, dat komt dan. En die muur die was achteraf helemaal niet zo hoog.
Nee.
Ik kon er eigenlijk heel goed overheen springen. Dus,
en dat is ook nog een mooie toevoeging. Ja. Ja. Want hij was natuurlijk heel hoog voor je.
Ja.
En hij bleek minder hoog.
Ja.
Ja.
Dus ik kon er uiteindelijk prima overheen kijken. Alleen dat wist ik toen nog niet. En dat is denk ik waar je... Als je denkt, ik wil iets doen aan de relatie die ik heb met alcohol. Of wat voor ander verdovend middel dan ook. Is dat een startpunt om nieuwsgierig te worden van hoe is het nou om het zonder te doen?
Ja.
En ik kwam erachter dat ik dat het veel beter is.
Ja.
Ja.
Is er nog iets wat je zou willen zeggen?
Nee. Ja, volgens mij hebben we heel veel leuke dingen besproken en ik ben super blij dat ik toen ben ingestapt. En heel erg dankjewel daarvoor.
Ja, jij bedankt voor je verhaal ook, eerlijk verhaal. En dan sluiten we hem af.
Ja.
Bedankt dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De veilige plek waar ik je los van oordeel of schaamte uitdaag om kritisch te kijken naar alles wat je over alcohol denkt te weten. En je aanmoedig om jezelf eerlijke vragen te stellen over jouw relatie met alcohol. Ben jij ook echt helemaal klaar met de rol die alcohol in jouw leven heeft ingenomen? Download dan mijn gratis e-book. Waarom lukt het me nou nooit om te stoppen na 1 of 2 wijntjes? Ik leg je daarin uit waarom het nou zo moeilijk is om je alcoholgebruik blijvend onder controle te krijgen. Dat dit niet jouw schuld is. En wat je kan doen om de regie terug te nemen. De link naar dit e-book vind je in de show notes. En ik zou het enorm waarderen als je een beoordeling achterlaat. Daarmee help je anderen de weg naar een blij alcoholvrij leven te vinden. Ik ben blij dat je er was. Onthoud, je staat er echt niet alleen voor.